Gemeente, vanavond openen we de Heilige Schrift op een tweetal plaatsen. Allereerst in het eerste Bijbelboek Genesis. We lezen hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 14. En daarna lezen we uit het boek van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 16, vers 14 tot en met 33. Schriftlezing is dus Genesis 17, vers 1 tot en met 14. En Handelingen 16, vers 14 tot en met 33.
Als nu Abram 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abram en zei tot hem: Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht en God sprak met hem zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u, en gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn. Voort zei de God tot Abraham: Gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u, in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten. De ingeborenen van het huis en de gekochte met geld van alle vreemden, welke niet is van uw zaad. De ingeborenen van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees, tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de vooruit hebbende, wiens vooruitsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en naar huis, bad zij ons, zeggende: Indien gij het geoordeeld dat ik den Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. En het geschiedde, als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd hebbende een waarzeggende geest ons ontmoette, welke haar Heere groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende: Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde keerde zich om en zeide tot de geest: Ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de overste. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden ze: Deze mensen beroeren onze stad, daar ze Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, nog te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de scharen stond gezamenlijk tegen en op. En de hoofdmannen hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. Als zij hun nu vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen godelofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden, en terstond werden al de deuren geopend, en de banden van hen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde, ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe uzelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren, en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in diezelfde uren des nachts, en wies hen van de striemen, en hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen.
Gemeente, voor de derde en laatste maal willen we samen in de prediking onze aandacht geven aan de inhoud van artikel 34 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is het laatste gedeelte dat bijzonder ingaat op het dopen van kinderen. Ik begin op dit punt in artikel 34... Hierom geloven wij dat zo wiens voornemen het is in het eeuwige leven te komen, die moet maar eens gedoopt worden met de enige doop zonder die immer meer te herhalen. Want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Doch deze doop is niet alleen van nut zolang het water op ons is en dat we het water ontvangen, maar ook al de tijd van ons leven. Hierom verwerpen wij de dwaling van de wederdopers die niet tevreden zijn met een enig doopsel dat ze eens ontvangen hebben, en die daarenboven verdoemen de doop van de kinderen der gelovigen, van wie we geloven dat men behoort te dopen en met het merkteken van het verbond te verzegelen, zoals de kinderkens in Israël besneden werden op dezelfde beloften die aan onze kinderen gedaan zijn. En voorwaar, Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kinderkens der gelovigen te wassen dan hij gedaan heeft om de volwassenen. En daarom behoren zij het teken te ontvangen en het sacrament van hetgeen dat Christus voor hen gedaan heeft, zoals de Heere in de wet beval hun mede te delen het sacrament van het lijden en sterven van Christus, kort nadat ze geboren waren, offerende voor hen een lammetje, hetwelk was een sacrament van Jezus Christus. Daarenboven, hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de doop aan onze kinderen, welke de oorzaak is waarom de heilige Paulus de doop noemt, de besnijdenis van Christus. Gemeente, het kan je zomaar ineens overkomen. Je loopt woensdagmorgen op de markt, op het Winklerplein. Je bent onderweg van de ene kraam naar de andere en ineens stapt iemand op je af en die stelt je zomaar ineens een hele persoonlijke vraag. Weet u waar u heen gaat als u moet sterven? Heeft u daarover zekerheid? Schijnbaar een of andere evangelist, gemeente, die belang heeft bij de zaligheid van zijn medemensen. Maar na enig doorpraten blijkt het te gaan om een bepaald soort evangelist. Namelijk iemand die vooral op pad is met één bepaalde missie, namelijk om zijn medemensen duidelijk te maken dat het niet goed is dat je als kind gedoopt wordt met besprenkeling door het water, maar dat het beslist noodzakelijk is om als volwassene na Jezus aangenomen te hebben ondergedompeld te zijn. Vandaar ook dat hij u had uitgekozen om mee te praten, omdat hij aan u zag dat u bij een reformatorische kerk hoort. En de tekst uit Marcus komt ter sprake, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. En het zal misschien met u ook wel zo gegaan zijn, zoals met verschillende van wie ik dat wel gehoord heb, dat een mens dan ook zomaar met een mond vol tanden staat. Niet alleen maar als het gaat over het goed recht van de kinderdoop, maar ook als het gaat over de beantwoording van die eerste vraag. Weet u nou waar u heen gaat? Als u nou zou mogen sterven? En die vraag moeten we toch beantwoorden, gemeente. Het is toch ook van ons leven waar, wat we net gezongen hebben en wat nog wel eens vaker wordt gezongen, ook op een zondag als er een sterfgeval gemeld is in de gemeente. Gelijk het gras is mijn kortstondig leven en ik kan zomaar ineens voor Gods rechterstoel komen te staan. En hoe gaat dat dan, gemeente? Kijk, dat er dan heel veel van die vragen zijn die ons ineens van een buitenstaander gesteld worden en waar je geen antwoord op hebt. Laten we dat dan ook maar eens even vanavond voor onszelf overwegen. Hoe komt dat nou eigenlijk dat ik vaak op van die belangrijke levensvragen geen antwoord of een weifelachtig antwoord heb? Maar laten we vanavond, gemeente, ook de gelegenheid gebruiken om ons vanuit Gods woord te laten instrueren over die kwestie waar het uiteindelijk over te spreken kwam op de markt. Hoe zit dat nou met die kinderdoop? Want het slot van artikel 34, gemeente, geeft ons gelegenheid om ons daar eens apart in te verdiepen. We hebben daar trouwens ook vanuit de catechismus wel eens heel uitgebreid bij stilgestaan. Ook wel aan de hand van die tekst die ik u net noemde uit het slot van Marcus 16, geloofd en gedoopt. Vanavond vanuit artikel 34 nog weer een andere insteek, gemeente. Maar ook met de nadruk op het Bijbels gehalte van het dopen van kinderen. Dat is dan ook het thema voor deze dienst. Het Bijbels gehalte van de kinderdoop. Wij letten op drie dingen. In de eerste plaats op de eenheid van Gods verbond. In de tweede plaats op de barmhartigheid van Gods Zoon. In de derde plaats op de noodzakelijkheid van Gods Geest. Drie gedachten, gemeente, die ons bepalen bij het Bijbels gehalte van de kinderdoop. De eenheid van Gods verbond, en daar zullen we heel geruime tijd bij stilstaan. De barmhartigheid van Gods Zoon en de noodzakelijkheid van Gods Geest. En gemeente, ik weet niet of u het gistermiddag ook zag, maar toen ik mij aan het voorbereiden was op de dienst van vanavond, ik zat achter de computer voor het studeerkamerraam en ik keek even naar buiten en opeens zag ik een dubbele regenboog. Hebben de kinderen hem misschien ook wel gezien? gebeurt niet zo vaak. Een regenboog is op zich al prachtig. Maar dat het zo fel en helder is dat er buiten die eerste regenboog zelfs een tweede verschijnt. Het was een bijzonder natuurverschijnsel. En ik was net bezig om de eerste punten van de preek van vanavond op papier te zetten. En ik dacht, nou zo is het eigenlijk met die dingen waar het in artikel 34 over gaat. Waar het in deze hele stof van de sacramenten over gaat. Zoals die regenboog die ik zag een oeroud teken is van een oeroud verbond. Het verbond van God met Noach. Zo zijn de sacramenten, gemeente, die wij vandaag hebben ook een dubbelteken van een even oeroud verbond. Namelijk dat verbond met Abraham. Het verbond dat al in Genesis 3 is aangekondigd. Meteen na de val is God met zijn genade tot de mens gekomen. En toen zijn de eerste ritselingen al te horen geweest. Maar in de tijd van Abraham, we hebben dat gelezen, Genesis 17, heeft het karakter van een verbond gekregen. Het genadeverbond van God met de mens. En een grondles die wij vanavond samen hopen te leren. En daarom gaan we daar ook best een heel stuk van de preek bij stilstaan. Dat is dat vanwege de eenheid van dat verbond. Hoe verschillend Abrahams tijd en mijn tijd ook mag zijn. Hoe verschillend zijn omstandigheden en mijn omstandigheden. Maar vanwege de eenheid van dat ene genadeverbond. Worden, zoals het hier gezegd wordt, kinderen nu gedoopt op dezelfde beloften als waarmee ze toen werden besneden. Er moet natuurlijk, gemeente, een heel bijzondere aanleiding zijn waarom onze belijdenis daar aan het eind van artikel 34 zo uitgebreid bij gaat stilstaan. En de reden daarvoor is u natuurlijk ook al opgevallen, want die naam is hier gevallen, de naam van de wederdopers. Guido de Breij, die meer dan alleen de Nederlandse geloofsbelijdenis heeft geschreven, heeft zich ook uitgebreid bezig gehouden met de bestrijding van de gedachten van de wederdopers. En hij heeft ook tegenover de leider van die beweging, Menno Simons, die naam kent u denk ik wel, heeft hij wel eens een heel uitgebreid werk geschreven om zijn gedachten te weerspreken. Maar die wederdopersgemeente, dat was een beweging die in de 16e eeuw is ontstaan en die zich in het zijspoor van de reformatie heeft bewogen. Mensen die zich ook afgescheiden hadden van de Roomse kerk, maar die een heel veel verdergaand idee hadden over wat de mens allemaal kwijt moest raken van die traditie van de middeleeuwen. En er worden twee dingen in onze belijdenis hier genoemd die met elkaar samenhangen. Waar Guido de Breij tegen ingaat. Allereerst betreft dat het overdopen. Dat een mens twee keer gedoopt wordt. Want die doop als kind dat telt eigenlijk niet. Dus moet je nog een keer de zogenaamde geloofsdoop ondergaan. Maar daarmee samenhangend zei ik. Die problemen rondom de kinderdoop. En u moet er eens even op letten, gemeente, hoe sterk er dat staat. Hoe kijkt een wederdoper aan tegen de kinderdoop? Dan valt het woord verdoemen. En zo stellig spraken de wederdopers in die tijd ook. Over de dwaling, in hun ogen de dwaling van de kinderdoop. Mocht er iemand vanavond in de kerk zijn die zegt, ik heb er moeite mee, dominee, dat er als het ware wat gepolemiseerd wordt. Wij zijn dan reformatorisch en er zijn ook mensen die zijn voor volwassendoop. En moet dat nou zo op de spits gedreven worden? Gemeente, dat ligt niet aan ons. Ik ga ook niet op de markt in Sliedrecht mensen waarschuwen voor de volwassendoop. Het komt, gemeente, door die stelligheid van de wederdopers. Die als het over kinderdoop gaat, het woord verdoemen in de mond nemen. En zo is het u misschien ook wel eens een keer gezegd. Als jij niet als volwassene ondergedompeld wordt, dan kun je niet zalig worden. Gemeente, zo stellig zouden wij ons standpunt niet verdedigen. Reformatorische zijn wat dat betreft meestal nogal tolerant in de richting van mensen die de volwassendoop voorstaan. U steunt misschien ook via Friedrich Thieme met baptisten in Rusland. U heeft ook John Bunyan in de kast staan en u leest ook met zegen de preken van Spurgeon en u leest ook misschien wel eens een preek van Philpott. Maar als ze ons er naar vragen, gemeente, het gaat over het verbond en over de doop, dan zeggen we op grond van Gods woord, kinderdoop is Bijbels. En waarom is het nou nodig, dominee, om dan weer dat hele verhaal uit die 16e eeuw er vanavond bij te halen en om iets van de kerkgeschiedenis te gaan bespreken, waar heel veel mensen vandaag toch helemaal geen zin in hebben? En wat moeten we nou nog met die Menno Simons en met die wederdopers uit de tijd van de reformatie? Gemeente, toch kan in onze gedachtenvorming over deze dingen het juist heel nuttig zijn om iets van die kerkgeschiedenis te weten. En om je nou vanavond ook eens af te vragen, hoe komt het nou dat nou juist in die tijd, in de tijd van de reformatie, in de 16e eeuw, zoiets als die wederdoperbeweging opkwam? Want dat kun je wel uitleggen, gemeente. Kijk, in die tijd was er meer aan de hand dan alleen maar een revolutie op godsdienstig terrein. Maar de 16e eeuw, en dat horen onze jongeren ook wel te weten als ze geschiedenis hebben gehad, dat is ook een tijd geweest van renaissance, van het ontwaken van de gedachte, ik ben een persoonlijkheid, ik ben een individu, ik ben iemand met mijn eigen leven, met mijn eigen gedachten, met mijn eigen mening. En dat is natuurlijk, gemeente, een nuttige gedachte. We zijn ook allemaal mensen met een eigen bestaan en met een eigen verantwoordelijkheid. En je moet allemaal stuk voor God verschijnen, helemaal alleen. Maar aandacht voor het individu, gemeente, kan zomaar doorslaan in individualisme. Dat een mens helemaal het idee kwijtraakt en het besef kwijtraakt. Ik hoor als mens in een bepaald verband. Ik ben er een van een vader en van een moeder. En ik heb zelf misschien ook weer kinderen gekregen. Ik sta in een bepaalde lijn. Ik hoor bij een bepaalde gemeenschap, bij een bepaalde familie. Maar ook bij een bepaald dorp en bij een bepaalde gemeente en bij een bepaalde kerk. Als een mens die gedachte kwijtraakt, gemeente, misschien is het daarom ook wel verklaarbaar dat rondom deze tijd waarin wij leven, wederdopers weer populair worden. Als je de gedachte aan de gemeenschap kwijtraakt en alleen maar oog hebt voor dat individu met zijn persoonlijke meningen, met zijn persoonlijke beslissingen en hij moet een keus maken. Dan zit je zomaar ineens, gemeente, midden in de wederdopers. En als u er nou eens een tegenkomt, misschien aanstaande woensdag weer, praat daar dan eens over. Dat de Bijbel het hele woord individu niet kent, en dat komt niet alleen omdat het een modern woord is, maar dat komt omdat heel die gedachte vreemd is aan de Bijbel. Een mens hoort altijd ergens bij, zegt de schrift. Die staat in verband met anderen. Allereerst dat verband tussen ouders en kinderen. En dat God niet met losse mensen werkt, maar dat hij in families wil werken en door een heel volk heen en in de lijn der geslachten. Hoeveel psalmen zou u kunnen noemen, gemeente, die daar getuigenis van afleggen? Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het duizendste geslacht. En wat u net gezongen hebt over die kinderen van de gelovigen, die hun oren niet afwenden van de eisen van Gods wet, maar die betrachten in afhankelijkheid van Gods genade, zeer een gunst zal over die hen vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, en dan rust zijn trouw ook op het late nageslacht. Het kan in dit opzicht natuurlijk ook een goede vraag zijn voor jezelf, gemeente, al ben je een refo, al ben je christelijk gereformeerd, al ben je helemaal geboren en getogen in de verbondsgedachte, maar dat je wel mens van 2011 bent en dat je jezelf moet afvragen, hoe individualistisch ben ik? Hoezeer ben ik door die tijdgeest besmet die alleen maar vraagt, wat kan ik ermee beter worden en wat heb ik eraan en hoe mag ik erover denken en wat is mijn mening? Preek over artikel 34, gemeente, kan ook in dat opzicht voor een reformatorisch kerkmens een reden tot bekering inhouden. Maar we zouden het, gemeente, allereerst hebben over de eenheid van het genadeverbond. Want vanwege deze gedachte, dat de Heere ouders kinderen geeft en die kinderen worden opgevoed door die ouders. En die kinderen krijgen straks zelf ook weer, als God het geeft, kinderen. Er is een lijn die doorgetrokken wordt en die gedachte is niet alleen maar in het Oude Testament te vinden, maar ook in het Nieuwe Testament. En die twee horen bij elkaar. Dat zijn de dingen, gemeente, die Guy de Bre bedoelt als die hier schrijft in ons artikel. Dat we geloven dat de kinderen gedoopt horen te worden, zoals de kinderen in Israël besneden werden op dezelfde beloften die aan onze kinderen gedaan zijn. Dat heeft te maken met de eenheid van het verbond. Dus die eenheid moeten we vanavond helder zien te krijgen. Hoe spreekt de schrift daarover? Waar kun je dat lezen? Dat God die lijn heeft doorgetrokken van Abraham tot nu toe. Diezelfde gedachte vindt u trouwens ook helemaal aan het eind van artikel 34. Waar dat hoofdstuk uit Kolossenzen wordt aangehaald. Wat we 14 dagen geleden hebben gelezen bij de doopdienst, weet u nog? De doop als besnijdenis van Christus. Weer dat verband. Besnijdenis is heel wat anders natuurlijk dan de doop. Als je de rituelen naast elkaar legt, is het een heel ander gezicht. Maar die twee zeggen in feite hetzelfde. Want het verbond van toen en van nu is één. Het gaat om dezelfde God. Het gaat om dezelfde genade. Het gaat om dezelfde middelaar. Het gaat om dezelfde beloften. En mag ik u een aantal Bijbelse gegevens dan, gemeente, voorhouden? Want als ik even denk aan een van de teksten die ons in het doopsformulier genoemd worden om de Bijbelse grond voor de kinderdoop te leggen. U heeft een van die beide teksten gelezen toen de ouderling het las, Genesis 17. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. Maar nou eens even die andere tekst, gemeente, van de Pinksterdag. Daarom spreekt Petrus op de Pinksterdag met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Heeft u zich misschien wel eens afgevraagd, gemeente, als je dat hoofdstuk nou leest. Die man die zegt, u komt de belofte toe. Waarom zegt Petrus er niet bij? Wat voor belofte die bedoelt? Want als hij zegt, u komt de belofte toe, dan zegt hij het zo dat je het vermoeden krijgt. Die mensen die daar naar hem staan te luisteren, en 3000 van hen komen straks tot bekering. Maar die mensen weten blijkbaar waar hij het over heeft, want hij hoeft het niet toe te lichten. Maar wat is dat, de belofte? En wat is dat voor een belofte die voor die hoorders op dat tempelplein bekend is geweest, omdat dat allemaal Joden waren. En als het geen Joden waren, waren het Jodengenoten uit allerlei landen en streken. Maar ze hadden allemaal kennis van het verbond met Abraham en van de belofte die daarin is gegeven. Abraham, ik zal u tot een God zijn en gij zult mij met uw nageslacht tot een volk zijn. Juist, gemeente, bij de geboorte van het Nieuwe Testament op de Pinksterdag trekt Petrus die lijn door. Want het verbond is één. En hij zegt, u komt de belofte toe. Die oude belofte, die oude bekende woorden aan Abraham gesproken. Daarom vind je ze later ook in Hebreeën terug. Hebreeën 8 vers 10. En als u een Bijbel hebt waar verwijzingen in staan, dan wordt er terugverwezen naar Jeremia 31. Gemeente, dat is Bijbels. Genesis, Jeremia, Handelingen, Hebreeën. U moet niet toestaan, gemeente, dat men voor u de Bijbel met een schaar in tweeën knipt, alsof het over twee verschillende dingen gaat. Die Bijbel is één en dat verbond is één. Ja, maar zegt iemand, dominee, u noemt nou die tekst uit Hebreeën, maar als ik eens even wat mag zeggen, is het niet zo dat die schrijver aan de Hebreeën, als die het over het verbond heeft, voortdurend benadrukt dat we nu te maken hebben met een nieuw verbond? dan is het toch logisch dat mensen gaan denken, het gaat nu over heel andere dingen. En het ging toen wel over kleine kinderen die besneden moeten worden, maar nou gaat het over het geloof in Christus. En dan moet de mens eenmaal tot zijn verstand gekomen zijn. Dus nou doen we niet meer met kinderen de doop toepassen. Hoe zit dat met die term nieuw verbond? Gemeente, ik zal het niet moeilijk maken, maar ik moet wel even met u in de grondtekst duiken. Het Grieks van het Nieuwe Testament, moet u weten, heeft twee woorden tot zijn beschikking om iets nieuw te noemen. Het ene woord betekent gloednieuw. En het andere woord betekent vernieuwd. Opgeknapt. Met een nieuwe glans overtrokken. En het is dat laatste woord, gemeente, wat vrijwel consequent door de Hebreeënschrijver wordt gebruikt als hij het over het verbond heeft. Wat is er met het verbond gebeurd toen Christus is gekomen? Wat is er met het verbond gebeurd toen de Heilige Geest is gekomen? En toen die is uitgestort in de harten van de mensen. Toen is het verbond niet vervangen door iets anders. Toen is dat verbond met Abraham, Gods vriend, opgeknapt. Van een nieuwe glans voorzien. En nou gaan we ineens, gemeente, ons herinneren dat er iets in de schriftlezingen van vanavond gebeurde wat we misschien aanvankelijk niet zo thuis konden brengen. Ik denk even met u terug aan wat we lazen uit Handelingen 16. Dat is voor ons hele bekende stof, want daar wordt zowel de bekering van Lydia als de bekering van de stokbewaarder beschreven. U heeft het allemaal mee zitten lezen in uw Bijbeltje. De jonge mensen hebben ook meegelezen, hoop ik. En de kinderen, bekende verhalen. En tussendoor nog die waarzeggende vrouw die dan wordt genezen. En heel dat verhaal over die kerker en die stok en die psalmen in de nacht. Maar het gaat dan even over die twee bekeringen. Er worden er in Handelingen 2, voor zover ik dat kan onderscheiden, twee mensen bekeerd. Maar er worden er veel meer in Handelingen 16 gedoopt. En dat heeft te maken met die twee die zijn bekeerd, gemeente. Want in vers 15 stond dat Lydia gedoopt werd en haar huis, dat wil zeggen alle mensen die bij haar hoorden, van de familie tot en met het personeel, die op de markt van Filippi de purperstoffen moesten verkopen. Lydia wordt bekeerd en ze wordt met haar hele huis gedoopt. Iets dergelijks lees je straks van die stokbewaarder. De man wordt midden in de nacht gegrepen, tot stilstand gebracht, op de rand van de afgrond met het evangelie geconfronteerd. En hij wordt tot het geloof in Christus gebracht. En hij werd diezelfde nacht nog, zegt Lucas, terstond gedoopt en al de zijnen. En dat zijn geloof, dat hij deze nacht gekregen heeft, gevolgen zou hebben voor alle mensen die bij hem horen, dat was ook toch al gezegd door Paulus toen die voor die man stond te preken in het holst van de nacht. Wat zei die op de vraag, lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Toen zei Paulus, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Weliswaar staat er niet bij, gemeente, bij Lydia niet en bij die stokbewaarder ook niet, dat er babytjes gedoopt zijn. Maar die heb ik ook helemaal niet nodig, gemeente, om wel de conclusie te trekken dat als er één iemand door Gods geest wordt aangegrepen en tot het waarachtig geloof in de Heere Jezus wordt gebracht, dat dat vervolgens consequenties heeft voor zijn hele leven. Inclusief de mensen die aan zo iemands zorgen zijn toebetrouwd. Of het nou zijn gezin is, of zijn personeel, of zijn slaven. En laten we nou maar eens even heel duidelijk zeggen, gemeente. Zo'n hoofdstuk als Handelingen 16 is vervolgens onbegrijpelijk voor een individualist. Iemand die alleen maar weet van mijn eigen mening en mijn eigen keuze en jij moet voor Jezus kiezen en het gaat om jouw persoonlijk leven. Zonder dat er verder enig verband gelegd wordt met de omgeving. Iemand die zo denkt, die snapt helemaal niet, gemeente, waarom dat hier zo gaat. Maar iemand die ook nog een Oude Testament heeft. Iemand die is groot geworden met de gedachte van het verbond. God die werkt in de lijn der geslachten. God die verbanden legt tussen mensen. Die gebruik maakt van natuurlijke verbanden zoals een gezin. Die zegt als die Handelingen 16 leest, natuurlijk. Natuurlijk. En daarom stond het zelfs bij Lydia in een bijzin, gemeente. Daar ben je zo voorbij, dat lees je zomaar even terloops. Het is niet eens de hoofdgedachte van vers 15. Dat gaat dan over de vraag of ze bij haar willen komen eten enzovoort. Als zij gedoopt was en haar huis, dat zat zomaar even tussen twee komma's in. En zo bijzonder is het ook niet. En zo gaat het toch altijd in het verbond, gemeente. Zo ging het toch op de eerste dag al toen God het verbond met Abraham ging oprichten. En dan ga ik met u terug naar die andere schriftlezing. Hoe ging het toen Abraham met het verbond ter genade te maken kreeg? Toen was toch ook die man alleen de aangesprokene op wie God zijn zinnen had gezet, mag ik het zo zeggen. En met wie God verder zou willen gaan. En Abraham had geloof in de Heere gekregen. Die man vreesde de Heere. Nou, dan gaat God Abraham in zijn verbond opnemen. En God geeft er een teken bij Abraham. Als jij in mijn verbond wilt delen, dan moet dat zichtbaar zijn in je lichaam. En daarom moet je dan besneden worden. Maar wie worden er allemaal besneden, gemeente? Abraham moet besneden worden, verzelf. Gij zult het vlees uw voorhuid besnijden. En dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Maar dan moeten we doorlezen, gemeente. Dan lees ik vervolgens over de ingeborene van uw huis. Je familieleden, Abraham. Ook allemaal besneden worden. Ja, maar er lopen nog meer mensen in die tent en rondom die tent van Abraham rond. Want er zijn ook nog slaven, gemeente, waar hij ze vandaan haalt, weet ik niet. Misschien uit Haran meegenomen of nog uit Ur der Galdeën. Maar er is ook personeel. Met geld gekocht. Het is helemaal geen familie van Abraham. Ze zijn wel heel de dag mee bezig om hem te dienen. En om het eten klaar te maken. Maar ze zijn geen familie van Abraham. Maar die mensen die je gekocht hebt met geld, Abraham, moet je ook laten besnijden. Die horen bij jou. Want dat geloof, Abraham, dat ik jou geschonken heb. En dat verbond dat ik met jou opgericht heb. Dat betreft vervolgens alle mensen die aan jou verbonden zijn. Al zijn ze nog maar een week oud, Abraham. Genesis 17, vers 12. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslacht. Zo werkt, gemeente, de God van het verbond. Hij maakt gebruik, zei ik, van natuurlijke verbanden. Families en gezinnen. De lijn der geslachten. En misschien is dat ook wel een reden, gemeente, dat dat niet zo gevoeld wordt en niet zo gezien wordt door mensen die evangelisch of dopers ingesteld zijn. Die gemeentes zijn ook meestal nog niet zo oud. Daar heb je ook nog niet die lijn die wel zichtbaar wordt in een gemeente die meer dan 100 jaar mag bestaan. Waar je niet mag gaan rusten op je verbondsvoorrecht en dat je zegt, ik had nog een bekeerde opa en mijn moeder kende de Heere ook. Maar dat het wel eens kan ontroeren, gemeente, dat in hetzelfde kerkgebouw als waar ik mijn kinderen ten doop gehouden heb, dat er ook mijn ouders al getrouwd zijn en ook gedoopt zijn. En dat ook hun ouders onder dat woord der prediking zijn getrokken. En dat is dan een reden tot verootmoediging, vindt u niet? Niet om je daarop te laten voorstaan en niet om te zeggen, nou wij hebben wel geschiedenis. Nee, een reden tot ootmoed, gemeente. Dat die God der vaderen, uiteindelijk die God van Abraham, de lijn van zijn verbond wilde doortrekken tot op de dag dat ik ook werd gedoopt. Gemeente, ik heb er wat uitgebreid bij stilgestaan, maar u voelt hopelijk aan waarom het belangrijk was om dit samen eerst helder te krijgen. Ziet u het vanavond? Waarom wij kinderen dopen? En mag u zelf ook op deze manier de schrift leren lezen, gemeente. Want wij moeten in de goede zin des woords schriftgeleerden worden. Wij moeten leren niet alleen om bepaalde teksten te kennen en bepaalde verhalen te weten. Maar we moeten de lijn van de schrift kennen. Dan kun je het ook nog aan een ander uitleggen. En hoef je het niet over één of twee teksten te hebben. Dat is typisch dopers, om te focussen op één woord of op twee teksten. Of zomaar een paar gedachten. Maar het verband, gemeente, een paar stappen terugzetten en heel de schrift overzien. Dat is Bijbels denken. En zo zien we, als we heel de schrift overzien, ook de kinderen horen erbij. Want God telt ze erbij. Ik heb u wel eens dat voorbeeld genoemd, gemeente, van dat schilderij in een museum. Als iemand naar de nachtwacht is gaan kijken in het Rijksmuseum en hij komt terug en je vraagt, en hoe heb je nou gekeken? En hij zegt, ik ben er vlakbij gaan staan, 3 centimeter vanaf het doek en ik heb alles heel goed op me laten inwerken. Ik heb precies gezien hoe al die streepjes liepen en hoe al die lijntjes zaten. Gemeente, heeft die man de nachtwacht niet gezien. Moet je 4 meter vanaf gaan staan, dan heb je de nachtwacht gezien. Gemeente, iemand kan u met een paar teksten bestoken en de indruk wekken dat hij dicht op de Bijbel staat. Maar dan sta je er wat te dicht op, gemeente. Je moet een paar stappen terugzetten en ook die hele lijn van de schrift overzien. Van Genesis 17 tot en met bijvoorbeeld Handelingen 16. Gemeente, we gaan gauw verder naar onze tweede gedachte. Want we zouden het ook nog hebben over de barmhartigheid van Gods Zoon. Vindt u dat geen mooie uitdrukking van de Brij? Als die dan zegt, voorwaar, dan zet hij er eens vast een streep onder wat hij gaat zeggen. Voorwaar, Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kinderen te wassen, kinderen der gelovigen, dan dat hij gedaan heeft voor volwassenen. Nou kan het zijn, gemeente, dat u tegen mij zegt, ja dominee, dat is natuurlijk een open deur. Natuurlijk heeft de Heere Jezus, toen hij aan het kruishout stierf, zowel voor grote mensen als voor hele kleine mensen willen betalen. Allen die hem van de Vader gegeven zijn. Hij heeft voor heel zijn volk de straf gedragen. Of die mensen nou 80 zouden worden of heel jong zouden overlijden. Een gemeente, niet om onaardig te zijn, maar dat is toch een gedachte waar een wederdoper niet zo makkelijk mee uit de voeten kan. Want als je nou werkelijk ervan overtuigd bent, het komt in jouw leven alleen maar voor elkaar als jij bewust met je verstand wat je van God gekregen hebt, Jezus aanneemt en kiest voor het goede. Hoe zit het dan, gemeente, met mensen die nooit zullen kunnen kiezen? En er zitten mensen hier die dan de gedachten terugvoelen gaan naar dat moment dat ze een kindje verloren. Misschien dat het nog niet eens geboren was toen het al stierf. Of het was tijdens de bevalling dat het alsnog stierf, of vlak na de bevalling. Gemeente, wat een pijnlijke herinneringen komen daarin weer naar boven. Maar zo'n kind, gemeente, weet het niet. Zo'n kind heeft geen keus. Zo'n kind is onmondig, zal nooit het moment bereiken dat hij het evangelie hoort en er antwoord op kan geven. Maar is er hoop voor zulken? En terwijl ik het opschreef en uittypte op de computer, ik zei u al, ik zat voor het raam van de studeerkamer zaterdagmiddag, komt er ineens een groep mensen uit de Merwebolder over de Tientweg langs. En er zijn er ook mensen bij, gemeente, van wie je eigenlijk nooit zou kunnen zeggen dat ze het moment bereiken dat ze zullen kunnen kiezen en hun verantwoordelijkheid nemen. Maar is er hoop voor zulken? Snapt u, gemeente, als een mens alleen maar weet van kiezen en van je verantwoordelijkheid nemen, dat die dan eigenlijk in verlegenheid raakt als het gaat om een miskraam, als het gaat om een gehandicapt leven. En daar staat toch wel een heel ernstig pastoraal probleem, gemeente. En dat hebben de mensen, onze vaderen, die ons de belijdenisgeschriften nagelaten hebben, persoonlijk ook ondervonden. U weet natuurlijk ook wel dat in dat andere belijdenisgeschrift dat we hebben, de Dordtse leerregels, dat daar ook met zoveel woorden wordt ingegaan op de vraag, hoe zit het met de zaligheid van de vroeg gestorven kinderen? En dat komt, gemeente, omdat die mensen die Dordtse leerregels geschreven hebben, geen studeerkamergeleerden waren, maar ook allemaal vaders van een groot gezin. En die hadden ook allemaal herhaaldelijk aan het graf van een kind gestaan. Ze hadden gemeentes vol met moeders en vaders die datzelfde leed moesten dragen. En daarom werd daar pastoraal aandacht aan besteed, gemeente. En werd gegrepen naar die vastigheid van het verbond. Die kinderen zijn niet beter dan een ander, maar omdat het onze kinderen zijn en we zijn samen in de weg van het verbond gebracht. Ze zijn ook geheiligd in dat genadeverbond van God. En daarom is er bij God vandaan, niet bij dat kind vandaan, maar bij God vandaan hoop voor vroeg gestorven kinderen. Omdat het een kwestie van genade is en niet van je eigen keus. Guido de Bret trekt ook zo'n lijn, gemeente, pastoraal. En daarom zet hij er een streep onder. Voorwaar, zegt hij, voorwaar. Daar mag je nou op rekenen, daar mag je nou je al vastklampen. Ook als ouders van kinderen die je kwijtraakt of die je zonder verstand ziet opgroeien. Denk eens terug aan Leviticus 12, zegt Guido de Bret. Denk eens terug aan dat ritueel dat als een kind geboren is, vervolgens na zoveel dagen moeder en kind gereinigd moesten worden en daarvoor een offer moesten gaan brengen in de tempel, dat ze een lammetje moesten gaan offeren en als ze geen lam hadden een paar duiven. Maar zoiets als zo'n lam dat voor zo'n jong kind geslacht werd en dat bloed vloeit al als voor zo'n klein babytje op moeders arm. Dat is, zegt Guido de Bret, al een sacrament geweest van onze Heer Jezus Christus. En daar kun je al zien dat de Heer Jezus ook voor zuigelingen zijn bloed heeft willen storten. En zo kennen we de Heer Jezus toch ook, gemeente. Zo kennen we hem toch als we hem zien rondwandelen in Israël en de dag breekt aan dat hij ergens met zijn discipelen zit en ineens krijgt hij in de gaten dat ze bezig zijn om kleine kinderen weg te sturen. Van de week tegen catechisanten nog gezegd, dan is de Statenvertaling eigenlijk een beetje te netjes, want dan wordt er gezegd, Jezus nam het hun zeer kwalijk, maar dat staat er veel te mooi, gemeente. Het Grieks, dat zegt Jezus werd witheet. Hij werd laaiend toen hij zag dat ze bezig waren om kinderen bij hem weg te houden. En hij haalde ze naar zich toe, hij omarmde ze. Hij zegt, zulken, der zulken is het koninkrijk der hemelen. En hij heeft ze gezegend. Dan mag u zeggen, gemeente, waar dan troost geboden wordt voor mensen die dan juist over kinderen kunnen inzitten. Kinderen die ze al hebben moeten begraven of kinderen waarvan ze zeggen, door een of andere handicap komt dat verstand niet zo zoals bij een ander. Gemeente, dan kan het evangelische geloof in veel opzichten makkelijker lijken en sympathieker aandoen en eenvoudiger. En dat ze zeggen, ja, maar in die kerk gaat het altijd over de verkiezing. En bij ons is het gewoon een kwestie van aannemen. En in de kerk gaat het over het verbond. En dan moet je een heel verhaal erbij nemen wat dat allemaal is, dat verbond. Bij ons hebben we alleen maar Marcus 16 vers 16. Wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn. Dat is veel eenvoudiger. En het is bij ons veel vriendelijker en veel vrolijker. Voor boven de 18 werkt het, gemeente, tot op zekere hoogte. Maar als je als vader en moeder aan het graf van een kind zat, werkt het niet meer. Voor boven de 18 werkt het tot op zekere hoogte. Maar als je met dat gehandicapte kind loopt en je vraagt je af hoe moet dat nou, en hij gaat wel mee naar de kerk, maar hij snapt er nooit wat van, dan werkt dat niet, gemeente. En als je ooit bij de doopvont hebt gestaan, maar je moet inmiddels zeggen, we zitten nou samen hier in de kerk, maar er loopt er ook een van mij op straat vanavond. En die wil niet. Misschien kon ik hem nog net meekrijgen vanavond. Hij zit nog wel naast me. Maar eigenlijk wil hij niet. Als het dan gaat, gemeente, over kiezen, dan heb je geen troost. Maar als je nou bij die doopvond gestaan hebt en de gemeente heeft je toegezongen, God zal zijn waarheid nemen krenken. Dan heb je wat om op terug te vallen. Dan heb je vanavond ook om die reden gelegenheid om bij de Heer aan te kloppen en te zeggen: Heer, mag ik u nog eens ergens aan herinneren? Met eerbied gesproken. Maar uw waarheid wordt toch trouw volbracht tot in het laatste nageslacht. Gemeente, dan hebben we al heel wat van die stof van artikel 34 behandeld. Dan ga ik even met u terug naar dat gesprek op de markt, op het Winklerplein. We hebben het een en ander met elkaar mogen delen uit het woord. Wat ging over hoe dat gesprek afliep, over die kinderdoop. En is dat nou wel bijbels, die kinderdoop? Hopelijk heeft u wat meegekregen om over te praten. Maar dan ga ik met u terug naar die allereerste vraag van die evangelist. Als u nou zou sterven van de week, weet u dan waar u heen gaat? En we zeiden het in het begin van de preek al, gemeente, hoeveelen uit onze gemeente en uit andere reformatorische kerken zouden dan 1, 2, 3 geen duidelijk antwoord durven te geven als de zaken zo klip en klaar worden gezegd. Zou dat dan misschien ook een van de redenen kunnen zijn, gemeente, dat evangelici soms wat meewarig naar ons kijken en ook afkeurend over ons denken, omdat ze zeggen, ja, die mensen die zijn wel kerkelijk. Maar als je ze vraagt wie de Heere Jezus voor ze is, weten ze het niet. Zo wordt er over ons gepraat, gemeente. En dat moeten we ons toch op een of andere manier wel aantrekken, gemeente. Kijk, de reformatie is ooit door de Heere in Europa gegeven als een beweging die de rechtvaardiging van de goddelozen heeft herontdekt. En daarmee ook de zekerheid van het geloof die te verkrijgen is. Want dat is iets wat in de Roomse kerk altijd ontkend is. Een mens kan nooit definitief zeker zijn van zijn zaligheid. En Luther en Calvijn zeiden het kan wel. En hoe komt het nou, gemeente, dat we na 500 jaar de indruk hebben dat als iemand nog meelevend is in de Roomse kerk, dat eigenlijk niemand zich zorgen maakt over zijn zaligheid, want ze komen er allemaal. En dat in reformatorische kerken er zoveel wordt gevraagd, hoe zou het nou toch gaan? Gemeente, waarom stellen we elkaar die vraag vanavond zo nadrukkelijk? Niet om u aan het werk te zetten, hoor, en niet om te zeggen, nou, dan moet u ook een keus maken, dan moet u ook maar eens voor de dag komen. En dan moet u zichzelf ook maar gaan overschreeuwen en zeggen, het komt bij mij ook wel goed, al heb je er geen grond voor. Gemeente, het is met dezelfde bedoeling als waarmee de ochtendpreek eindigde. Weet u het nog vanmorgen? Toen hebben we het ook gezegd. Als er nou reden is, gemeente, om je zorgen te maken, als er nog dingen zijn die onduidelijk zijn, en ze mogen niet onduidelijk zijn, je hoort wel van de verkondiging van Gods genade, je ziet bij wijze van spreken in de verte dat heil van Christus liggen, maar je weet niet hoe erbij te komen. Je hoort dat er een zaligmaker is gekomen voor zondaren, maar er is geen persoonlijke band aan de Heere Jezus. Gemeente, dan moet u zo snel mogelijk naar de dokter. Dan moeten we de binnenkamer gaan bestormen, gemeente, en in die binnenkamer de hemel gaan bestormen. En dan hoeft in de binnenkamer een kind van het verbond niet onzeker te vragen, Heere, zou ik er ook nog bij kunnen? Dan wordt een mens daar wel verootmoedigd en klein gemaakt, omdat hij leert beseffen waar ik om vraag, is iets waar ik eigenlijk geen recht op heb. Maar daar liggen beloften. En ik hoef niet te vragen om iets wat ik zelf bedacht heb, maar ik mag pleiten op datgene wat God gezegd heeft. Dan ga ik aan het eind van de behandeling van artikel 34 terug, gemeente, naar het doopsformulier. Wat heeft God dan gezegd? Dat er een Heilige Geest is en je hebt hem nodig. De noodzakelijkheid van de Heilige Geest. Maar wat heeft die Heilige Geest beloofd, gemeente? Dat hij in mij wil wonen en mij tot lidmaat van Christus heiligen wil, mij toe-eigenende hetgeen ik in Christus heb. Daar nou om vragen, daaraan herinneren, daar de vinger bij en zeggen, Heere, zo doe gij ook aan mij en aan mijn huis, allen die bij mij horen. zalig worden vanwege het bloed van Christus. Gemeente, de drie enige God is gewillig. Vader die het verbond heeft uitgedacht. De Zoon die zijn bloed heeft gestort om het verbond te bezegelen. De Heilige Geest die alles kan doen om het verbond ook werkelijk toe te passen. En dan wil ik met name tegen de kinderen vanavond zeggen, het ging over de kinderdoop. Maar omdat de Heere zo rijk is in barmhartigheid, kinderen, kan iemand van 6 of iemand van 11 hier in de kerk of iemand van 13 zalig worden. Niet automatisch, maar om op je knieën dan die God van je doop te herinneren aan die doop en aan de belofte en te zeggen, Heere, hier ben ik een arme zondaar, ben niet beter dan mijn vriendjes, ben niet anders dan de buren, maar u heeft me een keer bij mijn naam geroepen, wilt u mij om Jezus wil zalig maken. Zulke gebeden, gemeente, hoort de Heere graag. Zulke gebeden verhoort de Heere om Jezus wil. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Amen.